Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag zullen wij met een nieuw boek beginnen. De titel is Kleine Henry en zijn drager, deel 1. In de tropisch warme landstreek van Noordoost-India woont in het midden van de 18e eeuw een jonge familie uit Engeland. Majoor Lane en zijn vrouw. Hij is officier bij de Oost-Indische Compagnie. De jonge vrouw is meestal alleen thuis, omdat haar man in het leger moet dienen. Ze voelt zich vaak eenzaam, ver van haar familie en vrienden uit Engeland verwijderd en ver van de gesprekken over Gods woord en het geloofsleven, die zij in hun familiekring in Engeland gewend was. Er is dan ook grote vreugde in hun huis als hun eerste zoontje, de kleine Henry, geboren wordt. Hoe blij en dankbaar kijkt de jonge moeder als haar man telkens bij zijn thuiskomst het jongetje uit de wieg optilt, het kind in zijn armen draagt, terwijl hij voor hem zingt. De Indiase huisbediende, Boshi, de trouwe helper van majoor Lane, staat ook met diepe blijdschap naar het kleine jongetje en probeert alles te doen om zijn meester majoor Lane, de kleine Henry en zijn moeder te verzorgen. Mevrouw Lane heeft een zwakke gezondheid. De tropische hitte maakt haar zo vermoeid. Daarom zijn ze zo blij met Boshi's hulp. De vreugde in het jonge gezin wordt plotseling wreed verstoord. Op een dag komt zo onverwacht het bericht dat majoor Lane bij de verdediging van een Indiaas fort in de strijd gesneuveld is. Kleine Henry is nog maar een paar maanden oud als zijn moeder dit droeve bericht ontvangt. Vanaf die dag kwijnt ze weg. Haar krachten verminderen. Haar gezondheid gaat zichtbaar achteruit. Boshi laat bezorgd op zijn meesteres, want Boshi weet dat hij de nagedachtenis van zijn gesneuvelde meester nooit beter kan dienen dan trouw te betonen aan zijn overgebleven zoontje en zijn jonge weduwe. Als Henry's moeder te zwak wordt om haar kind te verzorgen, neemt Boshi die taak geheel vrijwillig over. Dag en nacht is Boshi bij hem. Boshi brengt zijn slaapmat naar de kinderkamer. Daar slaapt hij op de grond voor Henry's ledikantje. Bij het minste geluid van de kleine jongen is Boshi wakker. Hij stoort het kind nooit in zijn rust. Maar met fijngevoelige opmerkzaamheid let hij op de behoeften en zorgen van het vaderloze kind. Hij schommelt zijn wieg als hij huilt, omdat zijn moeder te zwak is om ook maar de minste zorg aan de baby te geven. In de ochtend wast hij hem, kleedt hem aan, geeft hem zijn voedsel, draagt hem in zijn armen, warmt zijn voetjes, praat tegen hem met zo'n tere zorg en liefde, alsof het zijn eigen kind is. Als kleine Henry gaat praten, is zijn eerste woord dat hij probeert te zeggen, Boshi. Zoals andere kinderen het woord vader en moeder stamelen. Zo fluistert hij, Boshi. Als hij nog maar 10 maanden oud is en Boshi hem in zijn armen draagt, slaat hij zijn armen om Boshi's hals, streelt zijn kleine handjes over Boshi's zwarte wangen en rust met zijn hoofdje tegen Boshi's schouder. Terwijl Boshi met veel liefde voor kleine Henry zorgt, let hij toch ook nauwkeurig op zijn meesteres. En hij merkt hoe haar leven naar het einde gaat. Als een bloem die verwalkt, ziet hij haar uitteren. In haar strijd om haar kind los te moeten laten, zonder familie of christenvrienden, om mee te spreken, mag Henry's moeder de nood van haar eigen ziel aan de toekomst van haar kind in Gods handen overgeven. Op de dag van haar sterven staat de trouwe Indiase bediende naast haar. Als hij haar met stervende lippen hoort fluisteren: Heere, mijn hoop is alleen op u, op uw belofte. Uit uw woord pleit ik voor mijn kind. U hebt gezegd: laat mij uw wezen achter, en ik zal hen in het leven behouden, en laat uw weduwen op mij vertrouwen. Met het kind in zijn armen knielt Boosie voor haar ledikant. Met haar laatste krachten strekt zij haar handen uit naar haar zoontje. Boosie legt het jongetje naast haar neer, maar ze is te zwak om hem vast te houden. Dan neemt Boosie het kind weer in zijn armen, en zo geknield voor de moeder ziet hij hoe teer haar blik op het kind rust, als een laatste afscheid. Dan kijkt ze hem aan en daarna worden haar ogen opgeheven naar de hemel. En spreekt de stervende moeder haar laatste woorden: O, Heere God, ik geef mijn vaderloos kind aan u over, pleitend op uw belofte, in alle nederigheid, maar in vol vertrouwen, dat mijn kind nooit verstoten of totaal verlaten zal worden. Want bij u zal de wees barmhartigheid vinden. Deze woorden van de stervende moeder worden ingegrift in Boosie's ziel. Hij zal ze nooit kunnen vergeten. Tranen druppen over Boosie's wangen als hij ziet hoe de laatste zucht van haar lippen wegglijdt. Henry heeft geen moeder meer. Met stille eerbied verlaat hij de kamer met het kind in zijn armen. Buiten, op de veranda, weent Boosie met oosterse bewogenheid over dit grote verlies. Kleine Henry, die bijna 1 jaar is, begrijpt het verdriet van zijn verzorger niet. Met zijn handjes veegt hij de tranen van Boosie's wangen en fluistert vriendelijk zijn naam: Boosie, Boosie. De Indiase bediende is van plan om in het huis van Henry's ouders te blijven wonen en het kind een opvoeding te geven in Europese stijl. Maar al spoedig komt er bericht dat het huis ontruimd moet worden. Er zullen nieuwe bewoners komen en Boosie moet vertrekken. Dit schokt de Indiase man heel erg. Moet hij vertrekken? Naar zijn eigen familie, teruggaan en ander werk zoeken? Maar Henry dan? Wat moet er dan met de kleine jongen? Kort na het sterven van Henry's moeder komt een Europese dame, die in een grote villa aan de oever van de rivier woont tussen Patna en Dnieper, in het huis van haar overleden kennis op bezoek. Ze informeert naar de toekomst van de kleine jongen. Boosie vertelt met zorg dat hij niet weet waar hij met Henry naartoe kan gaan. Daar er in de wijde omgeving geen familie of Engelse vrienden zijn die zich over het weeskind kunnen ontfermen, laat zij Henry naar haar villa brengen. En wie zou beter voor het kind kunnen zorgen dan Bosie, die vanaf Henry's geboorte geholpen heeft hem op te voeden. Op verzoek van de Europese dame draagt Bosie de kleine Henry naar haar deftige villa aan de rivier. Dat wordt zijn nieuwe tehuis. Een Europese kennis is een dame met humanistische opvattingen. Ze zoekt het welzijn van het weeskind volledig in uiterlijke, zichtbare vorm. Ze laat een woonruimte voor hem klaarmaken in een achtervleugel van haar villa. Daar krijgt haar kleine Henry een eigen kamer. Ze neemt Bosie in dienst om Henry volledig te verzorgen en op te voeden. Ook haar eigen bedienden krijgen opdracht aan kleine Henry alles te geven wat hij nodig heeft en wat hij wenst. Door haar humanistisch levensideaal is zij zeer behulpzaam voor mensen die in nood zijn. Een groot deel van haar geld en bezittingen schenkt zij aan getroffen medemensen. Maar ze heeft er geen inzicht in dat het betonen van haar liefdadigheid alleen het zichtbare, lichamelijke en materieel welzijn bedoelt. Dat de diepste nood van elk mens, de geestelijke nood, niet door geld, voedsel, kleding en studie vervuld kan worden, daar dacht zij niet over na. Als zij Henry in haar villa opgenomen heeft en haar bedienden opdracht heeft gegeven hem van alles te voorzien, meent zij dat ze alles gedaan heeft wat voor het weeskind noodzakelijk is. Ze wil bij zijn opgroeien geen persoonlijke zorgen over hem hebben. Ook moet haar persoonlijke belangstelling voor hem niet verlangd worden. Henry krijgt dus een woonruimte, een persoonlijke Indiase drager Bosie, en er is voldoende geld beschikbaar gesteld voor zijn opvoeding en latere studie. Maar Henry moet niet in haar woonruimte van de villa komen. Ze wenst zelfs niet het kleinste ongerief te accepteren dat door hem veroorzaakt kan worden. Zo ondervindt het arme weeskind dat nog te klein is om zijn gebrek aan ouderliefde bekend te maken, gruwelijk gebrek aan aandacht en liefde van zijn pleegmoeder. Het is gelukkig voor kleine Henry dat Bosie zo opmerkzaam en fijngevoelig over hem is. Bosie merkt de nood van dit moederloze kind dat hem geen persoonlijke aandacht en liefde gegeven wordt. Daarom tracht de Indiase bediende Henry te verzorgen alsof het zijn eigen kind is. 'S nachts slaapt hij op zijn mat op de grond, vlak voor het bed van de kleine jongen. Als Henry 's nachts wakker wordt of hem roept, staat Bosie onmiddellijk op en maakt melk of brood met water voor hem klaar. Hij geeft hem te drinken als hij dorst heeft. Vroeg in de morgen, voordat de zon heet is, zet hij Henry in een kleine wagen die speciaal gemaakt is, en hij rijdt hem langs de rivier. Vaak draagt hij hem op zijn arm door de grote tuinen achter de villa. Als hij hem na de wandeling in huis brengt, wast hij hem, kleedt hem aan en geeft hem zijn ontbijt. Daarna brengt hij hem weer in zijn bedje om te slapen. En de hele dag door speelt hij met het kind. Soms draagt hij hem op zijn schouder, terwijl hij voor hem zingt. Op andere uren leert hij hem lopen. Daarna wandelt hij met de kleine Henry aan zijn hand, of speelt met hem op de grond. Dan mag Henry op Bosie's rug zitten en kruipt de Indiër als een rijdier over de kamervloer, om dan ineens plat op de grond in elkaar te zakken, als dat dier dat struikelt. Dan laat hij Henry voorzichtig van zijn rug glijden en rolt de jongen schaterend van pret op de grond. Iedere bezoeker in het huis van de Engelse dame merkt de bijzondere vriendschap van Bosie aan de kleine jongen op. De dame komt een enkele keer controleren of Henry goed opgroeit. Bosie zit dan buiten op de veranda, met kleine Henry op zijn knie, die er schoon en gewassen en goed verzorgd uitziet. De dame kijkt vluchtig naar het kind en knikt goedkeurend naar Bosie. Bij elke controle is ze overtuigd dat het geld dat ze voor Henry's opvoeding geeft goed besteed wordt. Als Henry 2 jaar oud is, wordt hij zo ernstig ziek dat voor zijn leven wordt gevreesd. Vooral in deze tijd van beproeving laat Bosie de kleine Saheb, zoon van zijn meester, nooit langer alleen dan de tijd dat hij zijn eigen maaltijd gebruikt. En 4 jaar lang heeft kleine Henry geen andere vriend dan zijn Indiase drager. Wanneer hij 4 jaar is, wordt hij opnieuw ziek. Tijdens het hoogtepunt van deze ziekte verlaat Bosie hem geen moment, maar waakt onafgebroken met grote zorg bij zijn bed, totdat het levensgevaar geweken is en Henry langzaam beter wordt. Het is te begrijpen dat de kleine jongen bij het opgroeien geen mens kende die hij meer kon liefhebben dan Bosie, zijn verzorger. Bosie is zijn enige vriend. En verder is er niemand die belangstelling voor hem toont. Henry leert de Hindoestaanse taal spreken, maar de Engelse taal leert hij niet, want er is niemand die in het Engels tegen hem praat. Spoedig kan hij Bosie's taal goed verstaan en hij spreekt het zo vlot als de Indiër zelf doen. Hij neemt alle woorden die hij hoort over, zowel de goede als de slechte woorden, die hij van de bedienden uit de villa hoort uitspreken. Als we erop letten hoe kleine Henry opgroeit, alleen verzorgd door de Indiase bediende Bosie, is het geen wonder dat de kleine jongen zijn drager en verzorger lief heeft, boven alle andere mensen die hij kent. Hij is gewend op de veranda te zitten, op Bosie's knieën, of naast hem te wandelen door de grote tuinen langs de rivier. Hij loopt op blote voeten, zoals Bosie. Schoenen of kousen draagt hij niet. Op de dag is hij gekleed in een keurige pyjama's en heeft zilveren ringen om zijn enkels. Niemand kan uit zijn leefwijze of manier van praten merken dat hij niet van Indiase afkomst is. Alleen zijn blonde haar en blauwe ogen tonen zijn Europese afkomst. Zo gaan de jeugdjaren van kleine Henry voorbij, totdat hij 5 jaar oud is. Bosie heeft Henry geleerd dat hij de dame uit de villa mama moet noemen, want dat wil zij zo. Maar ze geeft geen liefde of belangstelling aan het kind, en het komt niet in haar gedachten op dat zij er verantwoordelijk voor is hem in de christelijke godsdienst van zijn ouders te laten onderwijzen. Henry raakt eraan gewend dat Bosie aan de andere inlanders hun eigen hindoe-godsdienstplichten uitvoeren. De kleine jongen leert dat de schildpad en de olifant dieren zijn welke bijzondere eer moet bewijzen. Vooral de schildpad moet vereerd worden met offers van bloemen en fruit. De Indiërs geloven in 3 machtige goden die onzichtbaar voor de mensen zijn. En op het schildpad, de olifant en de zwaan door het lang trekken. en alles zien en horen wat er gebeurt. Daarom wordt aan die dieren bijzondere eer gegeven. Want het zou juist dat dier kunnen zijn waarop de onzichtbare God gezeten is. Er worden speciale rituele handelingen gedaan door de inlanders wanneer een kind gaatjes in de oren krijgt, om gouden ringen te dragen. Dit gaat samen met aanbidding van hindoegoden. Wanneer bij een kind het haar geknipt wordt, moet er eerst aan de goden geofferd worden. Bij het eerste heilige snoer, een halsketting, die het kind van de priester krijgt, wordt aan de goden royaal geofferd van het weinige fruit aan de groenten die de arme bevolking bezet. Is een van de Indiërs ernstig ziek, dan wordt hij door de priester naar een heilige koe gedragen en moet of mag men een poosje de staart van de koe vasthouden, omdat daar genezende kracht in is. Al deze afgodische gewoonten ziet Henry dagelijks van de Indiase bedienden. En hij maakt daar volledig aan gewend. Hij weet wel dat zijn mama ook een heel enkele keer naar de kerk gaat, in Dinapur. Maar welke godsdienst daar is en welke god zijn mama dient, daar weet hij niets van af. Daarom gaat kleine Henry denken dat er heel veel goden zijn en dat de god waaraan zijn mama bidt in Dinapur-kerk niet beter is dan de goden waaraan Bosi en de Indiërs bidden. Henry gelooft ook dat de rivier de Ganges een heilige rivier is waarin de watergod Kunga woont. Bosi vertelt hem dat het water uit de rivier de zonden kan wegwassen en de Indiase kok uit de villa leert hem dat Allah, de god van de Mohammedanen, niets minder is dan de god van de christenen. Kleine Henry leert van de Indiase bedienden ook veel dingen welke hij beter niet moest weten. Maar we kunnen van deze Indiërs, die nog volslagen heiden waren, niet verwachten dat zij Henry betere dingen zouden leren, omdat hun eigen hart nog vol geestelijke donkerheid was. Het mag niet aan Bosi en zijn volk verweten worden dat ze Henry zo heidens opvoeden, maar het was wel een ernstige fout van de Engelse dame dat zij verzuimde het weeskind van christenouders een opvoeding te geven zonder het gezag van Gods woord. Als Henry 5 jaar oud is, komt er een jonge dame uit Engeland in de villa logeren. Ze is een dochter van een godvrezende predikant. Haar vader heeft haar vanaf haar kinderjaren uit de Bijbel verteld. En het tere geloofsleven van haar vader heeft al heel jong indrukken in haar hart gegreft. Dit meisje uit Engeland heeft een Bijbel, wat evangelische lectuur en een paar kinderplatenboeken vanuit Engeland meegebracht. Tot haar teleurstelling toont de Engelse dame bij wie zij logeert geen belangstelling voor Gods woord of gesprekken over de Bijbel. Op een morgen, als het Engelse meisje door de tuin wandelt, ziet ze kleine Henry op de veranda naast Bosi staan. Verrast door de Europese gelaatstrekken van het kind begint zij tegen hem te praten. Maar Henry verstaat haar Engels niet. Schuw en verlegen kruipt hij vlug op Bosi's schoot. Met verbazing blijft ze kijken naar het jongetje, dat met zijn Indiase kleding en zilveren ringen om de enkels een Indiër lijkt. Alleen zijn blonde haar en blauwe ogen bewijzen zijn Europese afkomst. Ze probeert nog iets tegen hem te zeggen, maar Henry slaat zijn armen om Bosi's hals en drukt zich stevig tegen Bosi's schouder. De Indiase drager sluit zijn armen om de kleine jongen heen, om hem te beschermen, terwijl een groepje bedienden zich in een kring om hen heen sluit, zodat ze niet dicht bij het kind kan komen. Weer terug in de villa vraagt het meisje aan de Engelse dame wie toch dat kleine blonde jongetje met de Indiase kleding is. Ze had tegen hem gepraat, maar hij kon het Engels niet verstaan. Dan krijgt ze de geschiedenis van de kleine Henry te horen. Ontsteld luistert zij naar het verhaal over het weeskind. Het jongetje heeft dus christenouders gehad, die uit Engeland kwamen. En wordt het kind nu zo totaal heidens en onkundig van Gods woord, opgevoed door een Indiase bediende, terwijl, hoe diep treurig is de toestand, hij niet eens de Engelse taal kan spreken en verstaan. Over deze diep treurige toestand van het weeskind, bewogen over de heidense onkunde van het jongetje, wil de Engelse logier iets voor de kleine Henry doen. Ze wil hem uit de Bijbel vertalen, maar hij verstaat haar niet. Ze merkt ook dat Henry 's avonds, voordat hij gaat slapen, nooit een avondgebed opzegt. Kleine Henry weet niets, totaal niets van de enige ware God, noch van de Heer Jezus, de zaligmaker van zondaren. Diep bedroefd over de toestand van de jongen, groeit er in haar hart een wondere liefde voor dit onwetende kind. Zou het Gods bijzondere besturing zijn dat zij juist hier in deze villa komt logeren om dit arme weeskind te ontmoeten? Zou God haar willen gebruiken om aan dit jonge kind uit de Bijbel te vertellen? Ze vraagt aan de dame uit de villa toestemming om Henry les te geven in de Engelse taal, want dat zal bij zijn opgroeien toch zeker nodig zijn. Onmiddellijk is de dame verheugd dat ze dat doen wil. Meteen biedt zij het Engelse meisje aan dat ze een jaar lang op haar kosten in de villa kan blijven wonen, als onderwijzeres voor kleine Henry. Zo begint er een nieuwe periode in het leven van Miss Helen uit Engeland en voor kleine Henry uit India. Zal het gebed van Henry's moeder op haar sterfbed uitgesproken dan toch vervulling vinden? Dank u wel voor uw aandacht.